Goedemorgen. Goedemiddag, ja. Ik ben niet zo gewend aan een dienst om 2 uur. Kan je zien hoe je je patronen vast kan zitten. Ik ben erg blij dat ik hier mag staan vanmorgen. Middag, ga ik nog wel een keertje zeggen. Ik hoop niet dat het opgenomen wordt. Ja. Maar ik zei tegen Arjan, ik loop graag jouw gaatjes dicht, die jij laat vallen. Arjan en ik zijn goede vrienden en hij heeft veel ook voor mij betekend de afgelopen jaren. Dus ik ben blij dat ik dat mag doen voor hem en voor jullie. Mijn naam is Job van Beek. En we zongen net dat lied, De Kracht van Uw Liefde. En ik moest terugdenken aan het moment dat ik bij een uitvaart aanwezig was. Dat is zo'n, ik denk zo'n 10, 11 jaar geleden. En dat lied werd gezongen bij de uitvaart van een goede vriendin van Janneke en mij. Janneke is mijn vrouw. En zij was 26 jaar. En ze had een zoontje van 1 jaar en hij was een van onze beste vrienden. Ik had met haar gestudeerd, maar zij had een melanoom en die was weggehaald. Uiteindelijk bleek dat de uitzaaiingen waar je binnen 3 maanden was vertrokken. Ik zeg bewust vertrokken, want ze had hoop op de heerlijkheid. En ik kom uit een reformatorische traditie en ik was dat helemaal niet gewend dat een jong iemand zo open en mooi over het geloof sprak en over de Heer Jezus. Maar in dat stervensproces had dat iets bij mij losgemaakt wat ik niet kende. En dat was eigenlijk ook wel het begin van mijn bekering. God heeft meer dingen gebruikt. Op mijn 25e en uiteindelijk op mijn 30e. Mocht ik de Heer Jezus aannemen, ook samen met mijn vrouw. Inmiddels, ik ben 39, dus dat is 30 jaar, dat is 9 jaar geleden. Dat is een hele worsteling geweest. Ik kom uit een streng gereformeerde gezin. Ik weet niet of een aantal van jullie dat herkennen, maar mag je de Heer Jezus aannemen? En hoe zit dat met de uitverkiezing? Daar heb ik echt helemaal in vastgezeten. Maar goed, God is heel genadig. En ik ben ook heel blij dat ik jonge mensen hier in de dienst zie zitten. En ik hoop dat je hier niet zo zit zoals ik hier vroeger zat. Want mij interesseert het niet zoveel. Ik ging wel mee, maar goed. Maar ik vind het heel mooi dat je hier bent. En ik hoop ook dat vanmorgen de Heer je aanspreekt en je bemoedigt om ook in je jonge leven je helemaal toe te wijden aan de Heer. Want ik had het niet gedaan en ik heb er enorm spijt van. Want ik zocht het in de wereld. En uiteindelijk, de wereld kan je nooit vervullen. Nooit. Maar God wel. God geeft je een bestemming in je leven. En dan kan je misschien niet meer overal meedoen. Maar je krijgt een grotere vervulling voor terug. Dus ik hoop in het bijzonder ook jonge vrienden dat God vanmorgen ook je hart in brand mag zetten. Voor het koninkrijk van God. En ik wil vanmorgen spreken over de 2e Korinthebrief. 2 Korinthe 4 van 1 tot 19. Ik lees het voor uit de HSV. 2 Korinthe 4, vers 1 tot 9. En wat Paulus doet in deze brief is eigenlijk verantwoording afleggen over wie die is en wie hem geroepen heeft en welke evangelie die vertelt. Want hij krijgt heel veel beschuldigingen. Hij wordt uitgemaakt van huichelaar. Ze vinden het een praatjesmaker. En we hebben nu 2 brieven van de Korinthe, maar er zal ongetwijfeld meer correspondentie over en weer zijn geweest. En Paulus verdedigt zichzelf en hij verdedigt de leer. En hij zegt niet ik spreek, maar God spreekt door mij heen. En Paulus is zo bewogen met de gemeente. En dat proef je ook in die brief. Hij zegt ik heb jullie gebaard op mijn knieën. Hij bidt voor die gemeente waar nog zoveel problemen zijn. Maar Paulus die bidt. En deze brief wordt ook wel de herdersbrief genoemd. Het is een hele herderlijke, scherpe, maar ook liefdevolle brief. En ik zal er doorheen lezen en steeds even onderbreken om een korte toelichting te geven, zodat we het gedeelte goed begrijpen. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Nou, wat Paulus hier zegt, en hij grijpt terug op het vorige hoofdstuk, ik ben geroepen door God. God heeft een roeping op mijn leven gelegd. Ik weet wat mijn taak is en dat is mijn houvast. En wat er gebeurt, ik hou vol. Ik hou moed. In de moeilijke omstandigheden weet dat Paulus bijna gedood is. Maar hij zegt, dit is de bediening die ik gekregen heb en ik verlies de moed niet. Vers 2, integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Dit slaat heel erg op leraars, predikers, mensen die de gemeente zijn binnengeslopen, die het doel hebben om gemeenteleden af te trekken. Eigenlijk wolven in schaapskleren. Misleiders die de gemeente zijn binnengekomen en die met listig gedrag met mooie praatjes proberen de Korinthe, proberen de gemeente van de Heer Jezus van binnenuit te vernietigen. Maar Paulus zegt, dat doen wij niet. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevestigen wij onszelf aan ieder, elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Paulus zegt hier, doordat ik het evangelie van de Heer Jezus spreek, evangelie van Christus spreek, wat de absolute, alomvattende, wereldveroverende waarheid is, wil Paulus de gewetens van de mensen wakker schudden. In elk mens heeft een geweten. En in dat geweten is iets van een godsbesef aanwezig, zegt Romeinen 1. En wat Paulus zegt is, als die waarheid van Gods woord tot een mens komt, dan moet dat geweten wakker worden. Dan moet dat geweten nog meer gaan spreken. En het geweten is bij de een sterk ontwikkeld, het godsbesef, en de ander minder sterk. En Paulus zegt, die gepredikte waarheid, die moet die mensen wakker schudden. Die moet de mensen aangrijpen. Daarom zegt hij ook in de tegenwoordigheid van God. Het is niet mijn waarheid, het is de tegenwoordigheid van God in die waarheid. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Hij zegt, hij grijpt ook op de voorgaande hoofdstukken, die kunnen we niet allemaal lezen, maar voor degenen die niet geloven, is het evangelie bedekt. Het heeft geen betekenis. Het is misschien een mooi verhaal, maar het zegt eigenlijk ten diepste niks. Het dringt niet tot hen door. In 2 Korinthe 3 vers 14 staat dat ook, dat er sprake is van een bedekking. Er ligt iets overheen. Ik zal dat straks in mijn preek ook nog wel uitwerken, wat dat is. En dan gaat hij verder in vers 4, dan legt hij eigenlijk uit wat die bedekking is. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is Satan, dat is de duivel, hun gedachten heeft verblind. Gedachten verblind is eigenlijk je onderscheidingsvermogen. Je mentale onderscheidingsvermogen, waar je op basis van je kan zeggen, hé, dat is goed en dat is niet goed, dat is verduisterd, dat is verblind. Op dat, eigenlijk met welk doel, de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Het dringt niet tot hun door. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here. En onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Dan ben ik bij vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, die grijpt hij terug op de schepping waar God zei er is licht. En dan moet er licht komen. Is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot, dus met als doel, verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Hier zegt hij, hier legt hij uit, de heerlijkheid van God kennen wij. Kunnen wij ontdekken, kunnen wij leren. Door naar Jezus, door naar het aangezicht van Jezus te kijken. Jezus is als het ware de spiegel, de foto of het beeld van wie God is. En zo wonderlijk, in de Bijbel wordt heel vaak gesproken over gezicht. En een van de verklaarders zei, het gezicht is het gezichtsorgaan is door zijn verschillende bewegingen en veranderingen en mimieken, als het ware het dashboard van de innerlijke gedachten en gevoelens. Dus het gezicht zegt heel veel over hoe iemand eraan toe is. Dus als wij in het aangezicht van de Heer Jezus kijken, dan zien wij wie God is. Want Jezus is 100% transparant. Wij kunnen masker ophouden en als mooie voordoen, maar dat doet Jezus niet. We komen bij vers 7. Maar wij hebben deze schat in aardekruiken. Het heerlijkheid is groot, die wij zien in het aangezicht van Jezus Christus. Maar deze heerlijkheid is opgeborgen in iets wat zwak en broos is. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. Zodat niet ik, zegt Paulus, maar de heerlijkheid van God centraal staat. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. En daarmee bedoelt hij, we hebben veel te verduren, maar door de kracht van God zijn we niet moedeloos. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We staan waar we staan. Niemand kan ons van het fundament waar God ons voor geroepen heeft afbrengen. We worden ook vervolgd, maar niet verlaten. Heer Jezus is er altijd bij. Luister naar de getuigenissen van de vervolgde kerk. En misschien ook de ervaring in je eigen leven. Hij zegt neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Paulus is een zwak vat. Hij is kwetsbaar. Hij wordt ook hard onder handen genomen. Maar hij zegt, die schat in mijn hart kunnen ze niet vernietigen. En dan vers 10, die lees ik nog even mee. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Het risico op de dood is altijd aanwezig in het leven van Paulus. Opdat met als doel ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dus hoe zwakker het lichaam is, en ik werk dat straks nog wel dieper uit, des te meer wordt het licht, de heerlijkheid van God, door het leven van Paulus zichtbaar. Dus het is de Korinthebrief, de tweede Korinthebrief, een herderlijke brief. En in dit gedeelte zien we Paulus' verantwoording aflegt over het evangelie. En ik wilde voornamelijk stilstaan bij vers 7. Maar wij hebben deze schat in aardekruiken, opdat er alles over de treffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. Heb je dat plaatje, Arjan? Is dat, die foto? Is dat nog doorgegeven? Oh ja. Als het niet kan, dan kan het niet. Ik ga gewoon door. Ik had drie thema's. Dat is in dit hoofdstuk. De heerlijke schat, de kwetsbare kruik en de enorme, alles overtreffende kracht van God. Dus de heerlijke schat, de kwetsbare kruik en de alles overtreffende kracht. En jongeren ook onder ons, dan begin ik bij mijn eerste heerlijke schat. Ik denk als je iets hoort over een schat, je hoort het op het nieuws of misschien in de buurt, dan maakt dat iets in je los. Toch, als je hoort over een schat, over een pot met geld, over een pot met munten, dan roept dat iets in ons wakker, ook ouderen, daar wil je meer van weten. He, schatgraven, schatkaarten, dat maakt iets los in ons. En ik ga met mijn zoon Tom wel eens met een metaaldetector erop uit. En dan, nou, je hoopt erop, maar je denkt, nou, ik vind het niet, maar als hij dan dat dingetje gaat bliep bliep, dan denk je, nou, we gaan graven. Ja, misschien is het daar wel, die schat, je weet het niet. Zo zijn er grote dingen gevonden, afgelopen eeuwen. Spannend om een schat te vinden. En Paulus spreekt hier ook over een schat. En ik denk dat we vanmorgen wel begrijpen dat we niet over een pot met geld spreken waar Paulus het over heeft. En wat bedoelt hij eigenlijk? Wat bedoelt hij nou als hij zegt, maar wij hebben deze schat in aardekruik. En Paulus schrijft terug op de versen ervoor, vers 4 en 6. Ik hoop dat u uw Bijbel mee heeft. Ik probeer echt het woord van God ook uit te leggen. Daar staat in vers 4 de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Dus Christus, de Heer Jezus, is het beeld, is de afspiegeling, is de foto van God. Hij zegt als het ware, kijk naar mij, dan zie je God, dan ontdek je wie God is, dan ontdek je God als Vader. En dat is geen gewoon beeld, maar is een heerlijk, volmaakt beeld. De heerlijkheid van Christus. En hoe komt dat tot ons? Hoe bereikt dat ons als mensen? Dat staat hier. Door het evangelie. Hè? Verlichting met het evangelie. Dus door het evangelie, wat afgebeeld wordt als een licht, komt die heerlijkheid van Christus tot ons. En zet Jezus in het middelpunt. Dat is het doel van het evangelie. De blijde boodschap. En vers 6 zegt het eigenlijk op dezelfde manier. Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is een moeilijke, volle zin. Ik vat hem heel kort samen. Door naar Jezus te kijken, zie je de heerlijkheid van God. Nu, wat is nou die schat? Dat is de heerlijkheid van God. Dat is de heerlijkheid van Christus, waarvan Paulus zegt, dat is een schat, die heb ik in mijn hart. En deze heerlijkheid is niet iets, is niet een pot met geld. Het is niet heel veel kennis en wijsheid, maar het is iemand. Het is Jezus zelf. Want Efeze 3 vers 17 zegt het, hè, dat Christus in de harten van zijn kinderen woont door het geloof. Dus deze schat is niet iets, maar deze schat is iemand. Dat is Jezus zelf. En deze schat, nou staat hier een kruis. Deze schat kreeg zijn glans door het kruis. De Heer Jezus was al een schat. Hij was nog niet als mens op de aarde geweest, maar hij was al de Zoon van God, spelende voor het aangezicht van de Vader, zegt de Bijbel. God had al een zoon. Hij had al een schat. Maar hij had geen betekenis voor ons. Hij was niet van waarde van ons. Eerder tegenovergesteld. Want er moest verzoening gebeuren. Er moest iets gebeuren, zodat God weer in contact met de mens kon komen. En wat doet hij? Hij offert zijn schat, heeft hij opgeofferd. Aan het kruis heeft hij gehangen. Voor de zonde van de wereld. En zo werd door de dood, door het kruis en de opstanding van de Heer Jezus, kreeg deze schat zijn betekenis voor ons. Ging deze schat glanzen voor ons.
Wat Jezus deed door te sterven en door op te staan. Dus die schat, de heerlijkheid van God in Jezus Christus, in het hart van de gelovigen. Door het kruis en door de opstanding. Nou, dat is een belangrijke vraag. Hoe krijg je nou die schat? Misschien zeg je, ja Job, ik kan je wel aardig volgen, maar hoe krijg ik nou deze schat? Hoe krijg ik nou de Heer Jezus in mijn hart? En misschien kan je het iets donkerder maken. Ik ga het een beetje proberen uit te beelden. Ik heb een zaklantaarn meegenomen. Nou jongens, meiden, waar gebruik je een zaklantaarn voor? Weet jij het? Om licht te maken. Wanneer heb je licht nodig? Als het donker is. Ja, dus als ik nu met deze zaklantaarn schijnt, is het niet zo heel donker, hè, maar dan zie je dat. En dan ligt deze plek, die ligt op. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat deze wereld waarin wij leven, dat die donker is. Nou, dat is een beetje apart misschien, Job, zeg je, want het is helemaal niet donker, het is licht hier. Nee, dat klopt. Dat is wat we met mijn natuurlijke oog zien. Maar de Bijbel zegt dat het geestelijk, dat het moreel donker is. En ik zocht naar een voorbeeld, hoe kan je dat nou uitleggen? Want ja, ik zie dat niet dat het donker is met mijn natuurlijke oog. Nou, het is als de stof koolmonoxide. Koolmonoxide is een hele gevaarlijke stof. Die komt vrij als er onvoldoende verbranding is. Als je een houtkachel hebt en die brandt niet lekker, die smult en er zijn geen vlammen, dan zie je rook, maar er komt ook nog een andere stof vrij. Die zie je niet. Die ruik je niet en die is zwaarder dan zuurstof, dus die zakt naar de grond. En als je daarin leeft, te lang, loopt het niet goed met je af. Je ruikt hem niet, je voelt hem niet, je proeft hem niet, maar hij is er wel. En het loopt slecht met je af als je daarin leeft. Nou, zo is het eigenlijk ook, met de geestelijke duisternis in deze wereld. Ik denk dat sommigen van hem wel eens proeven hoor. Maar normaal proef en zie je hem niet met je natuurlijke oog. Maar hij is er wel. Hij heeft slechte invloed op ons. En het evangelie, de blijde boodschap over redding, over verlossing, over herstel van gebrokenheid, over genezing. Door de Heer Jezus is het licht, als het ware, zoals ik die zaklantaarn heb, in de duisternis, om ons te laten zien wie Jezus is. En dat is waar vers 4 over spreekt. De verlichting met het evangelie. En ik denk dat we dat lied wel kennen. Hè? Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Dus door het licht van het evangelie, wat schijnt in de duisternis, mogen wij ontdekken wie de Heer Jezus voor ons is. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer. Bij u wil ik zijn elk moment. Dat is het goede nieuws over de Heer Jezus. Schijnt als een zaklantaarn door die wereld om mensen te verlichten. Maar in vers 4 staat ook een ernstige boodschap. Staat ook een ernstige analyse. En ik hoop ook dat je vandaag zegt, ik geloof ook wat er staat. Want dat is natuurlijk wel het uitgangspunt op basis waarvan ik mijn preek baseer. Op de Bijbel, waarvan ik, en ik hoop ook jullie, zeggen, dit is het woord van God. Dit staat hier, dus het is zo. Nou, wat staat er in Efeze 4? Dat is, excuus, dit vers 4 van deze Korinthebrief. Er staat, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, heb ik net gezegd, de Satan, de duivel, hun gedachten heeft verblind. Het mentale onderscheidingsmogen om te zien wat duister is, om te zien wat licht is. Zodat de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is en niet zou bestralen. Nou, ik wil dat even uitbeelden, ook voor de kinderen. Stel, er is een mens. Dit is de mens. Ik kan natuurlijk niet hier iemand naar voren roepen, dus ik zal het zo doen. Dit is de mens. En wat deze tekst eigenlijk zegt, die zegt, dit is de situatie van een mens. Er ligt een doek overheen. Een sluier, duisternis. En het evangelie, dat komt als een licht. En dat schijnt hierop, jullie kunnen het niet zien, maar jullie denken met me mee. En wat gebeurt er met het voorwerp hieronder, een van de andere jongen? Er gebeurt niks mee, hè? Want dat kan niet, want er zit een doek voor, een donkere doek. Dit is de situatie wat deze tekst uitbeeldt. Het evangelie, het licht dringt niet door bij diegene. En als je hier zit en je kent Heer Jezus niet, je hebt geen kennis van die heerlijkheid van God, is dit aan de hand, zegt deze tekst. Je gelooft niet in Heer Jezus en het dringt ook niet tot je door dat Heer Jezus je zonde wil vergeven. Misschien heb je niet eens door dat je zonde hebt. Dat kan. En je hebt ook niet door dat je ergens afstevend op een oordeel dat God rekenschap gaat vragen van je. En dat hij een oordeel gaat uitspreken. En dat hij je echt gelukkig, echt vervulling wil geven. En wat wil God? God wil het doek van je weghalen. God wil deze duisternis van je afhalen, zodat het licht van het evangelie op je gaat schijnen. Nou, het is te licht, hè, maar dit is zo'n fluoriserend iets. Dat als je er met een zaklantaarn op schijnt en het zou nu donker zijn, dan geeft het licht. Dat is de kern van het evangelie. Dat de duisternis wordt weggehaald en dat het licht van de evangelie in je hart gaat schijnen. En wat gebeurt daar als het licht van het evangelie tot je door begint te dringen? En ik ga niet een hele theologische uiteenzetting doen. Maar wat er dan gebeurt, is dat je gaat zien wat God tot je wil zeggen. Dat je gaat doorhebben wat je situatie is. En dat je serieus gaat nadenken. Hoe is het met mijn leven? Wat moet ik daar eigenlijk mee? Is er redding? Kan ik bij Jezus terecht? Dat is het werk van de Heilige Geest in je hart. Want de Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt uit zichzelf. Niet één. En wat gebeurt er als dat doek wordt weggehaald? Is het eigenlijk van verblinding naar verlichting. Nou, wie kan deze doek weghalen? Wie kan deze doek over een mens weghalen? Kan ik dat? Het allerbeste prediker van de wereld, kan Spurgeon dat? Kunnen de oudsten dat? Nee, ze kunnen helpen. Maar er is maar één die dat kan. Wie is dat? Weet je dit? Jezus. En wie gebruikt hij daarvoor? De Geest. De Heilige Geest staat in het woord. Het is de Geest die levend maakt. En hij gebruikt het evangelie. Hij gebruikt het gepredikte woord. De uitleg van de Bijbel gebruikt hij om in jou en uw duisternis te schijnen. En het kan zijn dat terwijl ik spreek, terwijl ik preek, terwijl ik het woord van God gebruik, God het gebruikt voor je hart om de waarheid door te laten dringen. Dat het opeens duidelijk voor je wordt. Dat je gaat zien dat je de Heer Jezus nodig hebt. Zelfs als je gelovig bent, kan het nodig zijn dat God je weer opnieuw laat zien, dit ben ik. Dit wil ik voor je zijn. Dit vraag ik van je. En dat je gaat zien, dat was mijn leven vooral, met al je goede dingen, met een hele actieve kerkgang, misschien wel met een zwart pak, of met heel veel Bijbel lezen, nou, dan word ik wel aangenaam voor de Heer Jezus. Nou, Jezus heeft een hele radicale boodschap in die tijd toen hij omwandelde. Hij zegt, niet door werken word je zalig, maar door het geloof. Dat was het grote probleem met de Farizeeërs. Ze wilden door werken zalig worden. Door al die wetjes te houden, wilden ze naar de hemel opklimmen. En hij zegt, kansloos, zinloos. Maar aan de andere kant is het zo als je hier zit. En je zegt, Job, ik heb zoveel zonde gedaan. Ik heb zo'n gebroken leven. Er is zoveel ellende gebeurd. Voor mij kan het niet meer. En dan zegt Jezus, kom tot mij. We mogen komen zoals we hier vandaag zitten. Dat is het mooie, dat is het radicale van het evangelie. Dat verkondigt geen enkele religie. Dat we mogen komen zoals we zijn. Kijk naar het hindoeïsme, taoïsme, islamisme, ietsisme, atheïsme. Je moet altijd iets doen. En Jezus zegt, kom zoals je bent. Dat is de radicaliteit en de rijkdom van ons geloof. Dat doet het christelijk geloof boven alle religies uitstijgen. Want je hoeft er niks voor te doen. Je moet alleen maar ontvangen. Je handen open doen. En van de week, 2 weken geleden, ik woon een beetje in een, ik heb daar niet veel van verteld, ook om de tijd te sparen, maar ik woon in een leefgemeenschap sinds een aantal maanden in Amerongen. Daar houden we ook door de week wel eens diensten. En er kwam een jongen binnen, die was meegenomen door zijn vriendin. Die had er echt geen behoefte aan. Dat zag je aan zijn gezicht. Hij deed echt voor zijn vriendin. En onder het eten wat gesprekjes met hem, maar de boel zat echt op slot. Dat voel je gewoon, geen behoefte. Goed, nou ja, je weet ook, dat kan je niet forceren. En er was s'avonds een dienst en nou ja, hij wilde nog wel meegaan, maar met een gezicht wat ongeveer op zo hing. Maar in de dienst opende God zijn hart. Werd dit doek van hem weggehaald. Gewoon door het woord. Het was een scherp woord. Maar God haalde het weg, zijn hart ging op. Hij zegt, ik voelde letterlijk dat mijn hart open ging. Ik zag het opeens. Ik zag dat de Heer Jezus voor mijn zonde was gestorven. En hij mocht zijn leven geven die avond. Nou, al hadden we heel mijn vermogen erop gewet. God doet het gewoon. Dat is zo'n heerlijk getuigenis. Dat is ook die kracht waar we het straks over gaan hebben. Dat is de kracht van het evangelie. De kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Deze jongen kwam van verblinding tot verlichting. En mijn oproep is ook deze morgen, daar rond ik mijn eerste gedeelte mee af, als we het over deze schat hebben. De heerlijkheid van de Heer Jezus in je hart, die je ontvangt door niet te werken. Ook niet door weg te vluchten, maar door te komen zoals je bent. Dat je hem aanneemt. En je mag gewoon hier bidden, eenvoudig. Hoef niet eens je ogen bij te doen. Heer Jezus, komt u in mijn hart. Ik wil het niet meer alleen doen. Ik wil het met u doen. En ik wil voor u leven. En deze verlichting door het evangelie, waardoor we de heerlijkheid van God gezien, dat is die schat waar Paulus over spreekt. En deze schat, dat is ook zo heerlijk, hè, aan het christelijk geloof. Ik kan er zo van genieten, want spreek maar eens met een moslim of met... Het is nooit zeker. Het is altijd afhankelijk van de werken die hij dan doet, van hoe is zijn situatie dan? Ben ik wel aangenaam of ben ik niet aangenaam? Maar een dag later kan het weer anders zijn. Nou, dat is niet zo in het christelijk geloof. Als de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, een werk van God in uw leven, is dat voor eens en altijd. Wat er dan ook gebeurt. Zekerheid. Op een eeuwig leven. Dat is radicaal. Dat vindt u ook bij geen enkele andere religie terug. Maar dat is wel wat Jezus ons aanbiedt. Eeuwig leven. En het maakt uit hoe we leven daarna. Maar niet meer voor onze redding. Dat is eens en altijd. Gebeurt door het werk aan het kruis. Dus die schat, als u die heeft in uw hart, die kan niet meer gestolen worden. Die kan er niet meer uit. Wat zou ik proberen? Kan er niet meer uit. Opgeborgen in je hart. Als tweede, de kwetsbare kruik. Nou, is een kruik sterk? Wat hebben jullie voor beeld erbij? Ik denk niet, hè? Kruik is niet zo sterk, toch? En zeker als die ook nog staat, is een aardekruik. Dus die is gemaakt van klei. Hè, dat maken ze dan zo mooi en dat zetten ze dan in de oven en dan wordt die hard. Maar ja, als je zo'n kruik laat vallen, dan is die echt dan is die stuk. Zeer waarschijnlijk. En eigenlijk staat hier in de grondtaal niet direct het woordje kruik of vat. Het staat eigenlijk voertuig of een doos. Alleen in de Griekse context werd een kruik altijd gebruikt om het lichaam uit te beelden. De kwetsbaarheid van het lichaam wat een keer vergaat, werd uitgebeeld met een kruik. En vandaar dat Paulus dat ook overneemt. En ik zou zeggen, het is niet zo'n beste plek om een schat te bewaren. Toch? Een schat bewaren in een kruik. Ik zou hebben gekozen voor een meer beschermde omgeving. En hoe groter de waarde van die schat, hoe beter de plek waar je hem op beveiligt. He, misschien zijn jullie wel eens in een museum geweest. Nou, de dure dingen die zitten achter slot en grendel. En misschien glas met beveiliging en sensoren, infrarood. Zodat je niet zomaar kan pikken, dat je niet zomaar kan meenemen. Nou, zo buigt God deze schat niet op. Deze heerlijkheid van zijn zoon, van zijn geliefde zoon, die stopt hij niet in ongenaakbare, onaantastbare superchristenen. Juist niet. God herbergt zijn schat in kwetsbare en in gebroken mensen. Want zo zorgt God ervoor dat de mensen de heerlijkheid van hem gaan zien. En niet de heerlijkheid van die mensen waar die ze instopt. Niet onze heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid. En die schat moet schitteren en niet wij. En als een voorbeeld, als een schat in een kluis ligt opgeborgen, kan dan die kluis zeggen dat die schat is? Nee toch? Als die kluis kon praten, die zegt, ja, ik ben zelf die schat niet, die schat herberg ik. Nou, zo is het ook. God, die kluis is maar een staalomhulsel. Maar het gaat om die schat. En God kiest ervoor om die schat in mensen te leggen die kunnen falen. Die sterfelijk zijn. Gods kinderen zijn geen supermensen. Ik had zo eens wat nagedacht. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Zoals wij hier bij elkaar zitten. Het zijn mensen die pijn meemaken. Die verdriet meemaken. Die moeite meemaken. Die rouw meemaken. Die lijden meemaken. En uiteindelijk allemaal zoals we hier zitten. We gaan een keer dood. We sterven een keer. Tenzij de Heer Jezus is teruggekomen. Dat maakt ons als christen niet anders. Van de wereld. En we zijn ook mensen die fouten maken. Die zondigen. Die anderen pijn doen. Die soms net zo onvergevingsgezind zijn als mensen in de wereld. Die soms nog vaster zitten aan de dingen van de wereld dan de wereld zelf. En dat de wereld zich erover verbaast. Die net zo goed ruzie maken. En niet de minste willen zijn. En toch zegt God, die schat, die leg ik in deze mensen. Die berg ik op in aarden vaten. En ik zat te denken, wat een risico neemt God daarmee. Dat hij dat doet. Maar aan de andere kant, en ik denk dat dat een juiste antwoord is. Want een vertrouwen heeft God in zijn kinderen. Dat hij ze, ondanks dat alles wat ik net zeg, toch toevertrouwt. Dat hij Jezus in ons hart geeft, zodat die schat door ons heen mag schijnen. En Jezus gelooft niet zozeer in ons, want dan zou God op ons kunnen moeten vertrouwen. Maar hij gelooft in zijn werk, in jou, in u en in mij. Hij gelooft dat hij uit gaat werken in ons leven. Daar vertrouwt God op. En dat kan door ons heen. Ik zeg het nog een keer. God gelooft niet in ons, maar in zijn werk in ons. Er is ook een christendom wat zegt dat God heel erg van ons houdt. Dat klopt, maar ook dat God ons vertrouwt. En dat God op ons kan bouwen. Nou, soms kan hij op ons bouwen, maar ik denk heel vaak niet als we op eigen benen gelopen. Maar God vertrouwt wel op het werk wat hij doet in ons leven. Niet self-centered, maar God-centered. Dus niet op onszelf gericht, maar op God gericht. En ik moest erover naar God. Iemand heeft wel eens gezegd, God draait geen rondjes om ons. Maar wij draaien, als het goed is, rondjes om God. En dat is mijn tweede lijn over deze aardse kruik. Over deze aardekruik. Want je kan natuurlijk zeggen, het gaat alleen over de buitenkant, over de kwetsbaarheid. Maar er zit een diepere les in. En die vinden we terug in Gideon. Ik zal jullie een klein beetje meenemen. Jullie kennen Gideon wel als richter, een van de eerste richteren. En er komt een enorm volk, honderdduizenden. Jaar op jaar roven ze heel Israël leeg. En op een gegeven moment richt God Gideon op en dan zegt hij, je moet erop af. En eerst met zoveel soldaten, maar dan zegt God, dat zijn er te veel, het moeten er minder worden. En uiteindelijk moet je met 300 man naar een leger toe van honderdduizenden soldaten. En hoe moeten ze er naartoe? Met een kruik, met een fakkel en met een bazuin. En die fakkel, die moeten ze aansteken en die moet in de kruik. En dan gaan ze 's nachts, moet je je voorstellen, met 300 man om een leger heen. Nou, ik weet niet hoe ver die mannen van elkaar af hebben gestaan. Moeten ze om dat leger heen, 300 man, om een paar honderdduizend soldaten. En op het moment dat Gideon het zegt, juich, moet die kruik kapot slaan. Komt die fakkel tevoorschijn en dan moeten ze de bazuin blazen. Die fakkels, die waren niet zichtbaar, zolang die kruik gebroken was. Die zat erin. En toen die brak, deed het licht zijn werk, samen met de bazuin. En vernietigde de vijand zichzelf, weten we uit de geschiedenis. En daarmee liet God zien aan Gideon. Het is niet jouw strijdvaardigheid. Het is niet jouw inzicht in legertactieken. Het zijn niet jouw grote hoeveelheid soldaten die deze strijd hebben gestreden. Nee, ik ben het die gezorgd heeft voor de overwinning. God laat zien, Gideon niet op jouw manier, maar op mijn manier. En als die glans, die heerlijkheid van God, door ons heen wil schijnen, waar het in deze tekst over gaat, dan moeten we gebroken worden. Hier staat deze pot, ik weet niet of de foto nog eventjes terug kan. Hier deze pot, je ziet pas het licht als er scheuren inkomen. En dat slaat hier op onze ik-gerichtheid, op een neiging van onszelf, ook als we bekeerd zijn, ook als we geloven, om met onszelf bezig te zijn. En wat we dan doen, is als we met onszelf bezig zijn, dan houden we die heerlijkheid van de Heere tegen die God door ons heen wil duwen. Met een alles overtreffende kracht, lezen we in het andere gedeelte. Anders blijven we een kruik die weliswaar kwetsbaar is en zwak als het gaat om de aardse zaken. Maar het is geen aardekruik. Het is geen gebroken kruik. Het is een zelfstandige kruik. En de glans van God, de glans van het offer van de Heer Jezus, komt maar zeer beperkt of niet door ons leven heen. Paulus zegt het, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Niet meer ik zit op de troon van mijn hart, maar Jezus zit op de troon van mijn hart. En hij heeft de touwtjes in handen. Dus niet alleen de uiterlijke zaken van het leven vormen het kwetsbaarheid van het vat. Maar ook het feit dat dat licht zonder weerstand door ons heen kan schijnen. De kwetsbare kruik. Uiterlijk kwetsbaar, maar ook innerlijk kwetsbaar. Dat we zeggen, Heere, ga uw gang met mij. Ik leef niet meer. Ja, ik adem wel. Als we die tekst trouwens goed uitzoeken, dan zie je dat Paulus wel zegt, ik leef wel. Dus ik adem en ik leef. Maar ik leef niet meer, waarmee je bedoelt, mijn ik is gestorven, maar Christus leeft in mij. Christus heeft het voor het zeggen. Dan kom bij de derde punt. Waarom is dat nodig, dat dat gebeurt? Waarom is die gebrokenheid nodig? Dat is niet voor onszelf. Kun je nog even staan? Ja, dat is niet voor onszelf. Maar het is, dat zien we in het laatste stukje van dat vers, dat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Nou, wat is kracht? Wat is kracht? Misschien iemand die goed in scheikunde is geweest. Die weet het misschien, maar ik stocht het even op. Ik vond het zelf ook lastig, maar kracht zorgt ervoor dat een voorwerp van vorm of van snelheid verandert. Het is eigenlijk, maar ik zeg het maar in boeren-Nederlands, de energie die nodig is om iets in beweging te zetten. En je hebt allerlei vormen van kracht. En ik als we even nadenken, duwkracht, trekkracht, zwaartekracht. Nou, gaan ze nog maar even door. Middelpuntvliedende kracht. Je hebt allerlei vormen van krachten die dingen in beweging zetten. En kracht komt vrij als de inspanning is. Als ik een spons helemaal wil leeg laten lopen met water, dan kan ik hem neerleggen en dan duurt het een tijdje. Maar als ik erin knijp, dan loopt hij helemaal leeg. Dan pleeg ik kracht op dat voorwerp. Nou, in deze tekst zien we dat het niet gaat over de duw- of trekkracht of middelpuntvliedende kracht, wat hele sterke krachten zijn. Maar Paulus zegt hier, het gaat over de alles overtreffende kracht van God. En deze kracht wordt niet opgewekt door menselijke inspanning of door planeten die ook tegen elkaar botsen, waar echt miljoenen hoeveelheden aan energie vrijkomen. Maar het is goddelijke kracht. Goddelijke kracht uit het hart, uit God zelf. Nou, wie vertegenwoordigt deze kracht? Wie brengt deze kracht tot stand? Dat is de Heilige Geest. Want er staat in Handelingen, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Handelingen 1, vers 5 tot 8. En dit is kracht, als we daarover nadenken. Die heeft geen begin. Die heeft geen eind. Die was er altijd al. Het wordt ook niet meer. Het wordt ook niet minder. Want we hebben het over God zelf. Het is de kracht die maakte dat toen God sprak, dat er van niets iets werd. De bomen, de dieren, de aarde, de mens. En als we erin verdiepen, Paulus heeft eigenlijk geen woorden voor deze alles overtreffende kracht van God. Om dat uit te leggen. Het hoeft niet opgewekt te worden. Je hebt er geen nucleaire centrale voor nodig. Je hebt er geen waterkrachtcentrale voor nodig. Het is er altijd en overal. Of u het nou vanmiddag gelooft of niet. Het is een goddelijke kracht. Het is er altijd, want ze komt uit God zelf. Nou, deze kracht van God. Het is de bovennatuurlijke geestelijke kracht. Die wil God door het leven van een gelovige. Het gebroken leven van een gelovige. Heen laten schijnen. Heen laten breken. Tot bekering van zielen. Tot heling van het gebrokene. Mensen die vrijkomen van demonische machten. En voor ziekte. Het is alles overtreffende enorme kracht van God. En ik hoop dat we daar nog in geloven. En Jan vertelde me net iets over wat er ook gebeurt in deze omgeving. Dat is niet de menselijke inspanning die dingen tot stand brengen. Maar dat is de goddelijke kracht van God die vanuit die bovennatuurlijke ingrijpt in de natuurlijke. Het licht wat in de duisternis schijnt. Dus we hebben, als ik het samenvat, we hebben de schat. De heerlijkheid van God, Jezus zelf. In een gelovige. Een aards vat. Een gebroken vat, hopelijk. Gebroken vat. Met goddelijke kracht. Wil God dat door de gelovigen heen laten schijnen? En hoe kan ik ook voor de kinderen dat een beetje vormgeven? Kijk, licht heeft geen kracht als ik zo schijn. Er gebeurt er niks met het voorwerp. Maar wat gebeurt er als dit een laser zou zijn? Een hele sterke laser. Dan brandt die dwars door het scherm heen. Misschien wel door de muur heen. Er zijn lasers die schijnen, snijden dwars door zo'n dikke stalen plaat heen. Dat is heel geconcentreerd licht. Nou, eigenlijk is het zo, licht moet een laser worden. Dat Gods kracht onbelemmerd door ons als gelovigen heen schijnt. Waar we werken. Waar we wonen. In de buurt. Op straat. Als moeder in het gezin. En dat het iets uitwerkt in de harten van de mensen om ons heen. Want Jezus zegt, schijn als lichten te midden van de wereld. Als kinderen van het licht. Nou, en als ik naar mijn eigen hart kijk en ook wel veel mensen om me heen spreek, dan moeten we toch ook belijden. Heren, wat gaat er soms weinig kracht van mij uit? En wat is het een ploeteren al zo lang met mensen om mij heen? Met familieleden misschien, met buren, met huwelijken. Je staat erbij en je kijkt ernaar en het gaat kapot. En je bidt en er gebeurt niks. Dus moedeloos ben u misschien wel vanmorgen hier. Waar is die kracht? Waar is die Pinksterkracht van de vroegchristelijke kerk? Dat niet de wereld de kerk van de Heer Jezus beïnvloedt, maar dat de kerk van de Heer Jezus de gelovigen de wereld beïnvloeden. Dat is waar we naar mogen verlangen. Dat gebeurde daar in Jeruzalem. Heel Jeruzalem was onder de indruk. Nou, die God is dezelfde. De kracht is dezelfde. De schat is dezelfde. En ik hoop dat u daarna verlangt vanmorgen. Niet alleen om tot geloof en bekering te komen, maar ook dat God die kracht door u heen kan geven. Zoals hier in die foto. Dat die pot gaat glanzen. Niet omdat die pot zo goed is, maar omdat die gebroken is. Omdat je ziet, ik kan het niet zelf. God moet het door mij heen doen. Maar dat is een bevrijding. Ik heb lang gedacht dat ik het zelf moest doen. Dat werkt echt niet. Dan loop je iedereen voor de voeten en vooral God. Want ik zei het al, aan de schat ligt het niet. En aan de kracht ook niet, maar aan de kruik. Dat God u, jou, kan gebruiken zoals hij wil. En als u tot geloof en bekering bent gekomen, God heeft een bestemming, God heeft een plan met u. Het is niet zomaar cherrypicking, niet zomaar, ik kijk maar wat ik doe en dan kies ik een gelovige uit en dan, nee, God wil dat we als een lichaam opereren. Elk lid heeft zijn plek in het lichaam. God heeft een bestemming met uw leven. Waar u misschien nu bent, misschien wil dat God dingen veranderen. Maar hij wil u gebruiken. Efeze 2 vers 10 zegt, ik heb werken voorbereid, zodat je daarin mag wandelen. Dan gaat het er helemaal niet om of een goede baan hebben of een minder goede baan, misschien thuis zijn. Of God heeft een plan met u. En hij wil u gebruiken voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dan mag je bidden. Heren, ik heb kleine kracht. Ik kan het niet zelf meer. U moet het door mij heen doen. Hier ben ik, Heer Jezus. Gebruik mij maar zoals je wilt. En ik hoop ook, ik heb er vanmorgen ook voor gebeden, ook voor jullie jongeren. Als ik terugkijk, wat zou ik er ook naar verlangen dat ik weer jong, ja, ik ben nog jong, hè, maar jonger was. De meeste mannen en vrouwen die God heeft groots heeft gebruikt, zijn koninkrijk, waren tussen de 16 en de 30. En als ik nu vaak met jullie spreek, dan zitten jullie om je heen te kijken van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Heb ik wel een roeping? Kan God mij wel gebruiken? Ja, misschien moet ik eerst studeren. Moet ik eerst? Nee, God wil je nu gebruiken met wat hij heeft gegeven. Maar dan is het wel belangrijk dat je tegen God zegt, Heere, doe u maar waar met mij wat u wilt. En dan kan ik één ding beloven, dan loopt het goed met je af. Ik zag heel erg tegenop. En ik straks drop God mij ergens in de rimboe van Papua. Zonder dat ik de taal geleerd heb. Maar dat doet God helemaal niet. God is een lieve God. Hij weet precies wat je nodig heeft. Hij zet je op een pad. Waarbij je wel erachter gaat komen, ik kan het niet. Maar gaat je tegelijkertijd gebruiken met jouw gaven, met jouw kwaliteit, met jouw achtergrond, met de fouten die je hebt gemaakt. God raakt echt niet in de war van wat wij hebben meegemaakt of wat we verkeerd doen. Hij heeft een plan. En het enige wat hij vraagt is niet ben je geschikt, maar ben je bereid. Bent u vandaag bereid om tegen God te zeggen, Heer, of ik nou oud ben of jong, gebruik mij maar. Al kan ik helemaal niks meer, dan kan u in ieder geval bidden, nog veel belangrijker dan dingen doen. Hier ben ik, Heer. Dat is wat God vraagt. Dat is wat Paulus heeft doorgehad. Ik denk als wij Paulus hadden gezien, nu, ja, als hij binnenkomen lopen, dan hadden we nooit gezegd als Paulus. Hij was een klein mannetje. Hij stotterde. Hij was in vrezen en beven. Maar hij was een leeg vat. En God vervulde hem. En als hij sprak, dan gebeurde er wat. Dus de uiterlijkheden van Paulus, die deden er helemaal niet toe. Maar Paulus was wel bereid om te gaan. Hij had ontmoeting met Jezus gehad. En hij zegt, mijn leven is voor Jezus. Jezus, uw naam, zijn hoogste eer. Dus laten we ons deze morgen ook onderzoeken. van ligt echt alles op het altaar. Mag de Heer doen wat Hij wil doen met ons. Ik sluit af. De heerlijkheid van de schat, de kwetsbaarheid van de kruik en de alles overtreffende kracht van God die daardoorheen wil schijnen. En Paulus zegt het, dat is mijn laatste tekst, 2 Korinther 5 van 8 tot 10. Ik lees hem met u op. Daar zegt hij, 2 Korinther 5 van 8 tot 10. Dan zegt hij dat hij in staat is door de kracht van God. Het is eigenlijk een belijdenis van Paulus. In eer en oneer. Paulus werd geroemd. Paulus werd verguisd. Hij werd zwart gemaakt. Lasterpraatjes. Hij zegt door kwaad gerucht en goed gerucht. Als misleiders, maar toch waarachtige. Hij werd beticht. Je misleidt de mensen. Maar hij zegt, ik ben waarachtig. God weet dat ik eerlijk ben. God weet dat ik iets vertel wat God mij gegeven heeft. Als onbekende, en toch bekende. Misschien heb je het gevoel vanmorgen dat je onbekend bent. Dat niemand je ziet. Dat je hier wel zit. Maar je bent eigenlijk eenzaam. Je hebt eigenlijk niet echt een maatje om je heen waar je mee kan optrekken. Paulus is wat het was. Onbekend zijn. Een no-no, een nitwit. Misschien in de groep, jongens, meiden. Ik weet dat er heel veel speelt op de school. Ik heb zelf ook een zoon, een dochter. Het is heel moeilijk om in die druk staande te blijven. En dat je eigenlijk weet, als ik een keus maak, ik wil niet mee, dan moet ik eruit. Dan kom ik langs de zijlijnen staan, dan moet ik echt een watje, een balletje. Paulus wist wat het was. Maar hij wist ook, God kent mij. Ik ben toch bekend in de hemel. Mijn naam staat in het boek van het leven geschreven. Wat doet het ertoe? Of ze me nou uit die groep gooien of omhelzen, maakt me niet uit. Daar haal ik niet mijn vreugde uit. Ik haal mijn vreugde uit het feit dat God weet dat ik besta. En mijn leven is van Hem. Dat gaf Paulus kracht. En dan zegt Paulus er ook nog bij, als stervende en zien wij leven. Nou, ik denk dat dat met ons nog niet gebeurd is, dat we zijn gestenigd. Met Paulus wel. Maar hij zegt, ja, ik heb toch eeuwig leven. Ze kunnen mijn lichaam doden. Ben ik eerder bij de Heer. Maakt me niet zo uit. Ik leef. Ik heb eeuwig leven. Als bestraft en toch niet gedood. Als bedroefde, maar toch steeds blij. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. We zijn soms gewoon bedroefd over het leven. Over de mislukkingen. Of dingen die ons zijn aangedaan. Of over kinderen. Of kinderen over ouders. Denk vaak ook. Kinderen zijn ook vaak bedroefd over ons als ouders. Zeggen ze niet. Het is wel zo. We zijn geen volmaakte ouders. Nou, als je dan bedroefd bent, dan zegt Paulus, maar ik ben toch blij. Nou, waar houdt Paulus die blijdschap vandaan? Heeft hij niet in zijn broekzak. Ook niet in zijn binnenzak. Die haalt hij uit de hemel. Hemelse blijdschap. Die in het hart van Paulus is. Zodra je zegt, anders zeggen, als je tot geloof en bekering mag komen, ga je iets van de vreugde van de Heer ervaren. Maar als je zegt, Heer, u mag mij ook gebruiken zoals u wilt, gaat er een nieuwe deur van blijdschap open. In de moeite zal je de heerlijkheid van God ervaren. Als je op school keuzes maakt, tegen de stroom in, waarvan je weet, ze gaan me te grazen nemen, op dat moment komt de heerlijkheid van de Heer in je. Dat belooft Hij. Want Hij laat je niet staan daar, als een no-no, dat je geen woord hebt. Nee, Hij vult je met zijn blijdschap. Misschien niet de eerste seconde, maar wel in dat pad wat je gaat. God is erbij. Nou, dat weet Paulus. Hij zegt, ik ben altijd blij. En dan de volgende. Ik word enthousiast, dan ga ik snel praten. Hè? Dat vind ik echt het mooiste. Als arme, maar die toch velen rijk maken. Paulus is tentenmaker, hij heeft niet veel geld. Maar hij weet, die schat die ik heb, die maakt anderen rijk. Ik heb zelf niks uit mezelf. Ik ben een getrokken zondaar. Ik was de ergste van de zondaren. Ik ben zo arm als een straatrat. Maar ik heb iets in mij wat anderen rijk kan maken. En dat hoeft nog niet eens te zijn dat je gaat evangeliseren, dat je gaat praten. Maar dat is gewoon als een gebroken vat de liefde van de Heer Jezus door je heen laten komen. Ik heb vaak ook geen woorden. Bij ons komen heel veel mensen in dat huis. Ik weet vaak ook niet wat ik moet zeggen. Maar dan zeg gewoon, Heer, zeg u het maar, ik ben bereid. En soms is het een woord, soms is het gebaar, soms iets geven. Zoekend. Maar niet in een kramp. Want dat gaat fout. Maar in ontspannen. Leef met de Heilige Geest die in ons hart leeft. Gebruik maar, ook op school. Jongens, meiden, jullie kunnen zoveel impact op school maken. Door niet mee te gaan met de stroom, maar gewoon op een eenvoudige manier God te dienen. En leerlingen weten het. Ik ga maar één ding zeggen. Wij hadden een jongen op school, op de 3-star. En ik was echt behoorlijke rebel. Ook wel een leider van een groepje die niet zo goed meedeed. Maar er was één jongen. En alleen al doordat je hem zag lopen, wist ik, hij heeft iets daar kan ik niet de hand op leggen. Wat gebeurt er? Deze jongen wordt een haven via doodgereden. Vrachtwagen over hem heen. Ze kon niet eens meer laten zien. Maar de heerlijkheid van de Heer was daar. Eenvoudige jongen, stelde niks voor. Kon met geen enkele groep meelopen. Maar ik wist als rebel al, hij heeft iets. Dus weet, als je op school God dient, Jezus dient, of op je werk. En je leeft dicht bij hem. Dan weten ze het. En dan soms kan je misschien ook nog uitleggen. Maar ze weten het. Want de heerlijkheid van de Heer zit in ons. Als wij binnenkomen, komt Jezus daar. Niet letterlijk in de persoon, maar in het hart van ons. Als gelovigen. En dat beïnvloedt mensen. Dat is de beste manier van evangeliseren. Dicht bij de Heer Jezus leven. Als een gebroken vat, gaat de wereld weten. Soms mag je spreken, soms mag je wat doen. Laat je leiden door de Heilige Geest. En als laatste, als mensen die niets bezitten en niets hebben en toch alles bezitten. Het is toch zo? Als je de Heer Jezus kent, heb je alles. En hij zal zorgen dat het goed komt met je leven. Niet een leven wat heel makkelijk is of vrij van alles nog, maar wel een leven met innerlijke vreugde. Ook jullie kinderen, kleine kinderen. Ook voor jullie wil Jezus werkelijk je vriend zijn en blijdschap geven als je verdrietig bent. Ik wil afronden. Zal ik nog kort gebed uitspreken? Opdat het de alles overtreffende kracht van u zou zijn en niet uit ons. Heer, wilt u ons daar diep van overtuigen dat wij niet kunnen opklimmen naar de hemel, maar dat u wilde afdalen naar ons. En dat u zich openbaart in het kruis en zegt, komt alle naar mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Heer, dank u wel voor dat heerlijke offer, die bevrijding aan het kruis voor ieder van ons hier. En als we u mogen dienen, Heer, als we u mogen volgen, dat we dat doen met een oprecht eerlijk hart. Misschien zijn er nog stenen op de bodem van ons hart die belemmeren dat die kracht werkelijk vrijkomt in onze levens. Mogen we dan iemand opzoeken en daartegen vertellen, belijden. U zegt dat toch, belijd elkaar de zonde, zodat je gezond wordt. Heer, soms kunnen we met zulke moeilijke dingen lopen. En dat we iemand vinden om ons hart te delen en samen vergeving te vragen, zodat we vrijheid ervaren. En dat deze gemeente, Heer, hier in Kesteren, in de Bijbelbelt, in het land van de Betuwe, dat ze een licht zullen zijn, stralen op de berg. Geen licht van henzelf. Heren, maar licht van u. Ik prijs uw naam, heren. Dank u wel dat u ook met onze jonge vrienden wilt zijn. Ik verlang er zo naar, heren. U weet, ik heb vanmorgen zo voor ze gebeden, ook voor ze geheld. Dat ze gaan inzien, dat ze een roeping hebben. Om in de jongere generatie, die zo open staat voor de evangelie, uw liefde te delen. Heren, wilt u ze aansporen en brengen op dat punt dat ze, zoals Jonathan Edwards, zoals Wesley, heren, zoals Spurgeon, zoals Bunyan, dat ze hun leven aan u zullen geven. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.